Geloof in jezelf, dat is eigenlijk het thema van de preek. En geloof in een goede verbinding, dat is, zullen veel mensen misschien wel een beetje vreemd vinden. Denken, oh, we zijn hier toch in een kerk, we geloven toch in God, we geloven toch in Jezus. En ja, moet ik toch niet in mezelf gaan geloven? Maar ik ben er zo eens over gaan nadenken en mijn conclusie, de gedachte die de Heer zo in me gaf, was eigenlijk dat het toch wel heel belangrijk is om in jezelf te geloven. Want pas dan als je in jezelf gaat geloven in relatie met God, dan gaat het echt iets uitwerken. Ik zat te denken van, kijk, wij geloven allemaal dat, ik neem als voorbeeld president Trump, dat het een machtig man is. Dat hij geweldige dingen kan doen, dat hij ook heel veel niet geweldige dingen kan doen. Maar dat hij heel veel macht heeft, dat hij heel veel kan bereiken. Maar wat hebben wij eraan? Wat heb ik eraan? Dat ik geloof dat daar in Amerika zo'n machtig man zit. Wat heb ik eraan als ik geloof dat God de schepper van hemel en aarde is. Dat hij machtig is. Dat hij Heer is. Dat hij alles is. Wat heb ik eraan als het niet dicht bij me gaat komen? En ik denk dat daar toch wel vaak een probleem is. Tenminste bij mezelf heb ik dat wel ontdekt. Dat ik denk van nou. Dat vind ik lastig. Ik wil met jullie gaan naar Matteüs. Matteüs 10, vers 1 tot 10. Daar zien we iets heel speciaals gebeuren. Jezus roept zijn 12 discipelen bij zich. Wat gebeurt er? Hij gaf hun macht over de onreine geesten om uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Wauw. Dat zou ik graag willen. U ook? Ja? Hier gebeurt het. De namen van die 12 apostelen zijn deze, dat was even genoemd. Die 12 apostelen, als je daarnaar gaat kijken. Het is niet een of ander superteam, hè? Van een of ander geweldige grote mensen, superteam, geweldige mensen. Het zijn gewone mensen, zoals u en ik. Ja, we hebben natuurlijk de eerste, Simon Petrus. Ja, goed, als die macht zou krijgen, dan snap ik. Dat is altijd haantje ten voort. En die is. Andreas, zijn broer, ja, daar weten wij helemaal niet zoveel vanaf. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, Filippus, Bartholomeus. Bartholomeus wordt maar 4 keer genoemd in de Bijbel. Wist u dat? Kende u Bartholomeus? Weet u wat hij heeft gedaan? Ik niet. Geen idee. Misschien zit u hier ook wel zo en zegt van, ja, wie ben ik nou? Ik ben eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Maar ze horen wel bij die 12 discipelen. Hij hoorde wel bij diegene die macht kreeg. Dus je hoeft niet heel veel bijzonders te zijn. Je hoeft niet haantje de voorste te zijn. Je hoeft niet altijd vooraan te gaan zitten. En je hoeft ook niet altijd achteraan te gaan zitten. Ja. Maar gewoon zoals je bent, al deze discipelen. Die kregen die macht. Thomas, die ongelovige Thomas, weet je wel, die toen Jezus was opgestaan, die zei, nou, daar geloof ik helemaal niks van. Hij kreeg die macht ook. En je denkt van, ja, als ik Jezus was geweest, had ik dat misschien aan hem niet gegeven. En dan Matteüs, de tollenaar, het staat er nog speciaal achter. Een tollenaar, iemand die eigenlijk helemaal niet meetelde, een onreine, een verrader. Als we één hoofdstuk teruggaan, hoofdstuk 9, dan zien we dat Matteüs wordt geroepen. Daar zat een hoofdstuk terug, dus nog helemaal niet zo lang geleden, zat hij nog in zijn tolhuisje, zat hij tol te heffen. En had hij eigenlijk niks met geloof, had hij niks met alle dingen. En dan staat Jezus en Jezus zegt, kom volg mij. En hij volgt hem. Nog maar heel even geleden, en nu is hij bij die 12. En je denkt van, nou, ik had toch Matteüs even overgeslagen. Laat hem eerst maar eens een paar jaartjes meedraaien. En dan zullen we verder zien. Nee, meteen. Hij is erbij. Jacobus, de zoon van Alfeus. Van Alfeus en Lebbeus. Die ook Thaddeus genoemd werd. Dus, maar dat we het weten. Simon, Kanaïtis. En Judas Iscariot ook nog. Die verrader. Die lelijkert. Zit hij er ook bij? Ja, zit er ook bij. We zien dus dat hier zijn discipelen. Met Jezus. Dat het helemaal niet afhangt van hun eigen capaciteiten. Van hun eigen mogelijkheden. Van hun eigen. Hoe ze zijn. Iedereen kreeg die macht. Zijn er niet een paar? En zo is dat wat de Heer ook vandaag in ons midden wil leggen. Het is voor jullie allemaal. Het is niet alleen voor mensen die op het podium staan, of alleen voor de oudsten, of alleen voor diaken, of... Nee, voor allemaal. En dat is wat de Heer zo graag wil. Zullen we naar de volgende gaan? Dan lezen. Deze 12 zond Jezus uit aan haar geboden. U zult niet op de weg begeven naar de heidenen. En u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Later wordt die opdracht nog groter. Hè, want dan stuurt hij zijn discipelen de hele wereld in. Maar we zijn hier nog voordat Jezus is gekruist en alles. Klein, het is nog beperkt tot Israël. En als u op weg gaat, predik dan. Het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Wat is de opdracht? Genees de zieken, reinig mijn laatste. Wek doden op. Drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen. Geef het voor niets. Verzuur niet van zilver of koper geld in uw gordels. Of van een reiszak voor onderweg. Of twee stel onderkleden. Of sandalen of een staf. Want de arbeider is zijn voedsel waard. En u hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Een betere vertaling is dat woordje wat daarin het voor niets betekent eigenlijk als geschenk. Ik heb hem, als je de volgende laat zien, daar. Ja, ik heb hem nog een keertje doorklikken. Ja. Je hebt het voor niets ontvangen. Dus ze hebben er niet heel veel voor hoeven te doen. Het is niet dat Jezus eerst een aantal eisen stelt van als je nou dit en dat en zus en zo doet en dat doet, dan zul je het ontvangen. Nee, je hebt het voor niets ontvangen. En voor niets betekent eigenlijk als een geschenk. Gewoon gratis. Je krijgt het. Je hebt niet eerst een heleboel themaweken nodig. Je moet niet eerst lid worden van de vier musketiers. Of je moet eerst allerlei dagen bezoeken. Kan allemaal meewerken, maar het is allemaal niet nodig, je krijgt het gewoon. Het enige wat je moet doen, wat zijn discipelen hadden gedaan, is samen met Jezus optrekken. Misschien dat je de volgende nog even kunt zien. Ik vond dit eigenlijk iets beter. Eerst het als een geschenk ontvangen, geef het als een geschenk. En nu gaat het geloven in jezelf een rol spelen. Hè? Geloof jij dat dat hebt ontvangen, mag ontvangen? Of zeg je toch... Ja, dat is te hoog voor mij. Maar kijk dan eens naar die 12 discipelen. Waren helemaal niet van die hooggeplaatste mensen. Waren helemaal geen geleerde mensen. Sommigen waren nog niet eens in school geweest. Jezus gebruikte ze. Jezus wil ons allemaal gebruiken. Dan gaat het verder. Ze komen terug. Daarover lezen we niet zo heel veel, maar ze zijn uitgegaan, ze hebben zieken genezen, demonen uitgedreven. En Jezus bevestigde het. En ze gaan verder. Ze maken de wonderbaarlijke spijziging mee. Dat is pas geleden nog hierover gesproken, dat de discipelen al die duizenden mensen te eten gaven. Dat ze het brood braken en terwijl ze het aan het breken waren, dat het meer werd. Ze hebben... Met Jezus op de zee gevaren, met de storm. En ze hebben gezien hoe hij het heeft gestild. Ze hebben al zoveel dingen gezien. En dan komt er een moment, nog helemaal niet zo veel later. Het volgende stukje is in Matthäus 17. Dan zien we een hele andere situatie. Jezus was met drie van zijn discipelen op de berg geweest. Bekend als de verheerlijking op de berg. Hij was daar geweest en hij was... Die discipelen die daarbij waren geweest, hadden hem gezien in zijn heerlijkheid en de rest was achtergebleven. En dan komt Jezus met zijn drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, komt hij naar beneden. En daar zien ze wat. Ze zien daar een heleboel mensen en de rest van de discipelen. En toen ze bij de scharen gekomen waren, kwam iemand tot hem, knielde voor hem neder en zei: Heer, heb medelijden met zijn zoon, want hij is maanziek. Hij is er slecht aan toe, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en ze hebben hem niet kunnen genezen. Jezus antwoordde en zei: Ah, ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem maar hier. En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit en de knaap was genezen op dat ogenblik af. En toen kwamen de discipelen. Die kwamen bij Jezus en zeiden, toen ze met hem alleen waren, ze denken, ik moet even wachten tot al die mensen weg zijn. Zeggen: Waarom is het ons nou niet gelukt? Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? logische reacties waren erop uitgestuurd, nog niet zo heel lang geleden, met z'n twaalfen. Ze waren erop uitgegaan en demonen moesten wijken, ziekten werden genezen, wonderen gebeurden. En nu, misschien een paar maanden later, ik weet niet precies hoeveel tijd dat er tussen zit, lukt het niet. Dus terecht vragen ze zich misschien af, waarom nu niet? En dan zegt Jezus, hij zei het tegen hen vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, voor ik zeg u, indien gij geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar, en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Waarom? Ik heb er zo over nagedacht en met de Heer erover gepraat, gebeden van, hier wordt er vaker over gesproken en over gedacht, dat kleingeloof. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie die ik in het begin al zei, dat kleingeloof had niks te maken, dat ze niet meer in Jezus geloofden. En ze geloofden nog steeds dat God de Almachtige was en dat de Heerser van hemel en aarde, dat geloofden ze allemaal vast nog allemaal. Ze hadden helemaal wonderen en tekenen meegemaakt en ze geloofden dat nog allemaal. Op een of andere manier geloofden ze op dat moment niet dat zij het konden doen. Want wat was er eigenlijk gebeurd? Jezus was weg, Jezus was op die berg. En ze hadden op dat moment niet een opdracht gekregen van Jezus, want ze waren teruggekomen van die uitzending, ze waren weer samen opgetrokken. Ze hadden eigenlijk, als het ware, nou, dit is de taak die we hebben gehad. En nu gaan we weer, nu is Jezus weer degene. En Jezus was er op dat moment niet. En ze hadden op een of andere manier gedacht, ja, kunnen we dit nou wel of kunnen we dit niet of hoe of wat? Nou, laten we het proberen. Maar het was niet gelukt. Terwijl ze toch een paar maanden geleden die macht hadden gekregen van Jezus. En dan staat er, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Ik heb heel lang gedacht dat er soms heel lang gebeden en gevast moet worden om bepaalde machten weg te krijgen. Maar ik lees het eigenlijk nergens in de Bijbel. Bijna, nou eigenlijk in alle gevallen, als er macht of een ziekte moet weggaan, is gewoon een paar woorden. Ga weg. Eruit. Nergens lees ik in de Bijbel, van Jezus niet en later van de discipelen niet, dat ze heel lang moeten gaan bidden of vasten of voordat zoiets gaat gebeuren. Je hebt gewoon die autoriteit van Jezus gekregen. Waar dat bidden en vasten voor nodig is, is om die verbinding met Jezus te krijgen. Om die verbinding met God te krijgen. Want alleen als die verbinding in orde is, dan ben je toe in staat. Dan kan het. Je kunt het niet zomaar doen. In Handelingen het verhaal over een paar geestenbezweerders die op een paar moment machten gingen wilde uitwijzen in de naam van die man die Paulus predikt. En ze geloofden zelf, nou ja, dat liep verkeerd af. Zij hadden geen verbinding met Jezus. Dus we hoeven niet te bidden en vasten. Ik ben daar in het verleden best wel vaak mee bezig geweest. Dat ik heel erg aan bidden en vasten was tegen bepaalde machten. Dat ik gericht was op een bepaald probleem. Maar ik heb ontdekt dat je niet moet richten op dat probleem. Je moet je richten op Jezus. En als hij het dan gaat vullen, dan is, zou ik bijna zeggen, het uitdrijven, dat klinkt misschien, ik wil het niet oneerbiedig zeggen, maar dan is het uitdrijven van boze machten en het genezen van zieken, is eigenlijk een piece of cake. En ik denk dat we daar naartoe moeten. Dat is wat Jezus graag wil. Ik zat te denken, het volgende plaatje is dat. We zien daar zo'n brandweerman, die daar heel stoer die brand staat te blussen. Dat is alleen maar mogelijk als die slang verbonden is met de watertoevoer. Anders is hij gauw uitgeblust, als hij daar in zijn eentje staat. Hij kan daar staan, hij kan daar, dat grote vuur kan die bedwingen dankzij de verbinding met die waterstraal, die verbinding met dat hele waterleidingnet wat erachter zit, die hem die macht geeft. En toen moest ik denken, wij zijn als christenen, gaan we ook vaak op weg met een brandblussertje in onze hand. Zo'n poederblussertje, weet je wel. Die je misschien niet in de auto hebt, of in de keuken hebt. Of, heel goed hoor, ouwe zo. Maar zo zaten we ook vaak in ons geloof. En dan komen we iets tegen en dan, oh, dat is een probleem. Een brand, die moet geblust worden. Leeg. Dan zit je met een probleem. Zo heb ik bij mezelf ook vaak gezegd. Ik denk van nou, dan ga je ergens tegenaan en op een bepaald moment raak je leeg. Wat is dan het probleem? Je bent niet verbonden. Kijk, zo'n slang raakt eigenlijk nooit leeg. Blijf doorgaan. Want hij is verbonden met de bron, als het ware. En als jij verbonden blijft met de bron, dan ben je in staat om grote branden te blussen. En dan kun je daarmee verder gaan. Maar je hebt wel een goede verbinding nodig. In Lucas lezen we het verhaal. Nog eventjes. Daar worden nog een keer 70 mensen uitgezonden door Jezus. Hierna wees de Heer nog 70 anderen aan. Het verhaal lezen we alleen in Lucas, vandaar dat ik hem nu even naar Lucas ga. En zond hen twee en twee uit voor zijn aangezicht naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij zei tegen hen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom de Heere van de oogst, dat hij zijn arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ik denk dat we nu ook in zo'nzelfde situatie zitten. Dat we een grote oogst zien om ons heen. Waar heel veel mensen in nood zijn. Waar heel veel mensen problemen hebben. Dat heel veel mensen geen raad weten met hun leven. Ook al laten ze het misschien heel vaak niet merken en denken ze, houden ze de schijn op. Maar de oogst is groot hier in Nederland. Er zijn zoveel mensen die Jezus helemaal niet kennen. Die niet weten wie die is. De oogst is groot. En daarom zegt hij, bid de Heer dat hij arbeiders uitzendt. En dan bid ik. Ja. Het is altijd goed om samen te zijn. Ja. Het valt me ook op dat ze 2 en 2, in dit geval was ook 2 en 2 uitgezonden. Ja. De oogst is groot. Die 70 gaan op weg. En hier zien we wel bij die 70 hoe zij terugkeren. Ze zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, Heer, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. En hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Verblijft u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Maar verblijft u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Het onderwerpen van geesten of het genezen van ziekte. Dat moet geen doel op zichzelf zijn. Dat moet niet iets wat we ons naar uitstrekken. Het eerste doel is dat onze namen zijn opgeschreven in de hemel. En daar hebben we het net, heeft Marien het al over gehad met het avondmaal. Dat je een kind van God mag zijn. En nou, zoals we hier allemaal aan het avondmaal zijn gegaan. Dan denk ik van oké, dat is zo. Jouw naam, uw naam is opgeschreven in de hemel. En ja, daar in de hemel weet ze van ja, hij hoort erbij. En dat is eigenlijk ook nodig voor die verbinding, hè. Als je verbinding wil krijgen met God, dan is het wel belangrijk dat er in de hemel als het ware iemand zegt van ja, dat is goed, die hoort erbij. Die mag krijgen. Die 7 geestenbezweerders uit Handelingen, die hoorden er niet bij en die kregen niet die macht. Je moet wel bij Jezus horen, je moet wel je leven aan Jezus hebben gegeven. Maar dan, als dat zo is, dan heb je dat. Hier zie je dat ook weer. Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. De macht over alle kracht van de vijand. Laat je dat tot je doordringen. Je hebt de macht over alle kracht van de vijand. Als je denkt dat de vijand sterker is, is een leugen. Staat in de Bijbel, hier staat het. In Lucas, er staat op meer plaatsen hoor. Je hebt die macht. Dus laat je niet wijsmaken dat je het niet hebt. Laat je niet wijsmaken van dat je niet belangrijk genoeg bent. Judas die mocht het doen, Matthäus mocht het doen, Bartholomeus die kon het doen. Waarom jij dan niet? Als je een kind van God bent, dan mag je dat doen. Dan heb je die macht, dan heb je die kracht. Ik denk dat we moeten ophouden met ons in een bepaalde slachtofferrol. Van nou, dat hoor je ook wel eens, dat christen onder elkaar. Nou, de duivel is zo bezig en hij is zo. Geef die man, of die man, dat figuur, alsjeblieft niet meer eer dan die toekomt. Hij komt helemaal geen eer toe. Laten we ons daar niet op richten. Laten we ons gewoon richten op de Heer. Want wij hebben alle macht over alle kracht van de vijand. En laten we het ons daarna uitstrekken. En Johannes zegt Jezus het ook nog. Voorwaar, ik zeg u. En als Jezus zegt voorwaar, dan zegt hij opletten. Goed opletten, want wat ik nu zeg is heel belangrijk. Dat zeg ik in de klas ook wel eens. En dan in de klas, dan soms gebeurt het wel eens dat kinderen niet zo goed opletten of zo. En dat ze even bezig zijn en zeggen, let nou eens even op! Dat helpt soms, hè, maar even. Maar het is belangrijk, hè, wat nu komt. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. Wauw. Oh, het is nog niet klaar. Hij zal nog grotere doen dan deze. Hier staat het weer, hè? Jezus zegt het. En dan kijk ik naar mezelf. En denk, ja, mis op een of andere manier nog wat. Ben nog niet op dat niveau. En denk ik, soms vroeger dacht ik dus van, moet ik dan iets heel veel studeren, of heel veel leren, of heel veel Bijbel lezen. Of... Maar we lezen in de Bijbel dat het eigenlijk helemaal niet zo nodig is. Die discipelen kregen het ook maar zo als geschenk. Er staat niet, je moet eerst heel veel dit of dat doen, of je moet heel lief zijn of zo. Nee, je krijgt het gewoon. Ik hoef niet eerst heel veel te leren. Want, zegt Jezus, want ik ga heen naar mijn vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de vader in de zoon verheerlijkt zal worden. En als u iets zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. Ja. Als we dat geloof kunnen pakken. Dat we niet alleen geloven dat Jezus te hoog in de hemel almachtig is en alles kan. Maar dat die almacht van Jezus niet alleen hoog in de hemel is. Maar dichtbij is gekomen. In mij, in u, in ons. En dan, als die macht, die kracht zo dichtbij is gekomen, dan kunnen we mooie dingen doen voor de Heer. Het gaat verder in Johannes. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Het gaat natuurlijk wel verder als alleen even, het is geen simpele, het is geen toverspreuk of zo. Hè. Hoort natuurlijk wel iets bij. Liefhebben van God is belangrijk. En zijn geboden luisteren. En dan zegt Jezus, zal ik de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal u in zijn en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Dat is belangrijk dat we dat gaan inzien, hè? Op die dag zult u inzien. Het is iets wat we wel weten. Het is niet iets, ik vertel niet iets heel nieuws voor mensen die al langer met de Heer op weg zijn, die kennen dit gedeelte natuurlijk. Ik ken het ook heel goed. Ik heb het ook al heel vaak gelezen. Maar soms, dan lees je iets en dan gaat het toch opnieuw, lijkt het net of het opnieuw gaat spreken. Dat je opnieuw denkt van, hey, wat kan ik daarmee? Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Eén met de Vader, met Jezus. Eén met zijn kracht, met zijn macht, met zijn heerlijkheid. Een kracht die sterker is dan alle kracht van de vijand. De Bijbel in 1 Johannes 4 staat ook, hij die in u is, is meer dan hij die in de wereld is. Daar mag je van uitgaan, dat mag je weten. Je hoeft niet bang te zijn, op geen enkele situatie. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Marinus zei het al, Jezus zegt ik hou van u. Hij verlangt ook naar dat wij tegen Jezus zeggen, ik hou van u en dat we hem lief hebben, dat we dat laten zien. Liefhebben is natuurlijk meer dan alleen maar zeggen. Als je een huwelijk hebt of je hebt verkering of en je zegt alleen maar ik hou van je, maar je laat het verder in je gedrag nergens zien en je doet nooit eens lief. Of je, ja, dan heeft het natuurlijk weinig nut. Het is meer dan woorden alleen. Het moet in heel je daden moet dat te zien zijn. Het gaat nog verder. Judas, nu niet die Iscariots, Die zei tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren, niet aan de wereld? En Jezus antwoordde zij tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Vond het zo'n mooie zin eigenlijk. Bij hem intrek nemen. Bij haar intrek nemen. Jezus wil intrek bij jou. En daarvoor in het begin laatst wel, is voor eeuwig, is niet voor eventjes. Niet, hij komt niet logeren. Komt niet op vakantie. Hij wil bij je blijven wonen, intrek bij je nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Die discipelen toen bij die maanzieke man, die had een probleem. Verbinding was verbroken. Jezus was daar op die berg geweest met drie discipelen en zij waren daar beneden ergens in dat dal en hadden even van, ja, hoe moet het nou? Het was niet gelukt. Misschien heb je dat probleem ook wel. Dat je denkt, hé, de verbinding is verbroken. Het lukt even niet. Want daarom hebben we de Heilige Geest gekregen. De Heilige Geest is er eigenlijk die ervoor zorgt dat die verbinding nooit meer verbroken wordt. Want hij zal intrek nemen en in eeuwigheid niet meer weggaan, staat er. Dus dan heb je altijd verbinding. Dan hoef je eigenlijk niet meer voor die situatie te komen dat je denkt van, oh, waar is Jezus nu? Hij is in u. Je hoeft niet te zeggen, waar is hij u? Dat woord van, er staat hier de trooster. Tuurlijk, de Heilige Geest troost, maar eigenlijk is het veel meer. Er staat, parakletos staat er in het Grieks. Advocaat, helper, trooster. Er staat, ik heb het er even opgezocht. Er staat eigenlijk, is het iemand die je van dichtbij roept. Ik vond dat zo mooi. Iemand die je van dichtbij roept. Ik denk, ja, dat is het eigenlijk. God is niet ver weg. Door de Heilige Geest heb je iemand die je van dichtbij roept. En hij maant je, hij waarschuwt je, hij troost je, hij bidt voor je. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij is vlakbij, in je. Dichterbij kan niet. Iemand die van dichtbij roept. En daar, zo mag je met hem op weg gaan. Heb je dat geloof dat het ook in jou zo is? Of denk je van ja, dat is alleen maar voor de buurman of buurvrouw. Ik ben niet heilig genoeg. Nee, niet, moet je niet meer aan de gang gaan. Je hoeft niet heilig te zijn. Dan word je vanzelf door de Heilige Geest. Je wordt niet heilig door, dan kun je jezelf niet opdoffen en eerst moet ik allerlei dingen doen. Nee, het is een geschenk. Gratis, voor niks. Jezus zegt, hou me van me, luister naar me en ik kom bij je met alle kracht en alle macht. Dus het gaat eigenlijk om drie dingen. De eerste, liefhebben van de Heer. Nou, ik kan het je nu vragen van, steek je vingers op, wie allemaal van de Heer liefhebt, maar ga ik niet doen. Maar kun je wel even in je hart met jezelf zeggen, ja, hou ik van de Heer? Hou ik echt van hem? Ben ik bereid om, hè, meer dan alleen woorden, hè, dat je zegt van nou, ik wil dat ook laten zien. Volgende. Dus luisteren naar de Heilige Geest. Hij die van dichtbij iets tegen je zegt. De Heilige Geest. Moet je wel naar luisteren natuurlijk. Want als je zegt, ga links en jij gaat rechts. En je bent er rechts en je zegt van, hoe komt het nou dat ik hier nu zonder, het lijkt wel of ik zonder kracht of macht zit. Ja, dat komt op de verkeerde plek ben natuurlijk. Dan kan het wel eens even zijn dat het even misgaat. En de laatste, geloof in jezelf. Dat het ook voor jou is. Dat je niet anderen nodig hebt om dat te doen. Zo'n visje poster, dat is de volgende die ik heb. Dat vind ik wel een mooie, naar aanleiding van een lied van André Hazes. Maar wat God eigenlijk over jou zegt, over ons zegt. Want hij gelooft in mij. Hij ziet toekomst in ons allebei. Geloof jij wel in jezelf? Zie jij toekomst in jouw leven samen met God? Zie jij toekomst in dat wandelen in die overwinning? Sterker te zijn dan de omstandigheden. Ik zat zo daarover na te denken. En toen dacht ik van, ik heb er zelf al een tijd last van gehad. Dat ik een soort wifi-verbinding met God had. Met Jezus. Dat mijn relatie met hem eigenlijk op een wifi lijkt. En misschien herkent u dat wel. Van op het moment dat je hier bent, op zondag. Dan denk je, oké, hier is wifi. En ik krijg in één keer verbinding. Wow, wat goed is het. En zo, ik kan weer allerlei dingen downloaden en bekijken. Ja, Jaap heeft volgens mij geen wifi hier. Ja, toch wel? Oh, ja. Maar dan ga je naar huis, dan kom je buiten en dan ga je weer kijken. Hé, verbinding is weg. Nee, ik heb geen wifi hier. Dat was zo'n veel gehoorde kreet. Even voor degene die dat niet hebben, wifi is dus als je verbinding hebt met internet via een draadloos eigenlijk, zonder een draadje. En zo, heel veel mensen zijn vaak op zoek naar wifi. Voor een telefoon, voor een laptop, vooral voor een telefoon in dit geval. Als je aan het winkelen bent, dan zoek je ergens een free wifi hotspot. Die heb ik ook nog bij staan. En soms heb je thuis wifi. En toen dacht ik, zo was mijn leven ook heel vaak. Dat op bepaalde plekken, dat ik goede verbinding had. Maar als ik dan ergens anders was, dat die verbinding weer weg was. Je zou het ook voor kunnen vergelijken met een soort oplaadbare batterij. Dan moet ik zondags moet ik naar de kerk komen, naar de gemeente. En dan ben ik helemaal leeg. En dan word ik weer volgeladen. Dan ga ik weer uit en dan ga ik weer de week in. En op laatst ben je weer, is de batterij weer helemaal leeg. Dan heb je gebed nodig of dan heb je iemand nodig die dat weer op, dat je oplaadt. Dat je weer wifi hebt. En ik heb eigenlijk ontdekt dat dat niet de bedoeling is. Dat heb ik ook net gelezen. Die Heilige Geest is altijd bij je. Dus God zoekt geen wifi-verbinding met je. Maar hij wil een LAN-verbinding, een draadverbinding, een vaste lijn. En dat hoeft niet, is niet letterlijk natuurlijk die vaste lijn. Want het zou een beetje lastig lopen zijn. En natuurlijk overal. Maar door de Heilige Geest. Als die in je leeft, dan heb je die vaste verbinding met God. En dan altijd, of je nou hier op zondag bent, of je bent op maandag op je werk, of op dinsdag zit je op school, of je bent op woensdag bij je familie op bezoek, of waar je ook bent, je hebt altijd die verbinding. Er is altijd contact, connectie. Ik zat er nog wel even over na te denken. Toen ik zo met die preek bezig was, ik had dit plaatje uitgekozen. Ik vond hem wel kleurrijk, zo die verschillende kabels. En toen dacht ik later van ja, eigenlijk is dat misschien ook wel eens een probleem. Dat we met zoveel andere dingen ook verbonden zijn in ons leven. Dat we zoveel kabeltjes hebben waar we op aangesloten zijn. Dat het zo druk is in ons hoofd, in ons leven. Dat je door al die signalen, al die verbindingen soms, ja, als het je verbinding met Jezus, met de Heilige Geest, maar één van die vele draden is, dan is het soms heel lastig. Ja, ik zou zeggen, dat heet gewoon verkeerde verbinding. Ja, dan kun je burn-out krijgen. Ja. Misschien moet je soms, is het soms verstandig om bepaalde verbindingen gewoon los te maken. Dat is niet goed. Die moet ik niet hebben. De verbinding met Jezus is er altijd. Als je dat gelooft. En als je aan de Heilige Geest hebt gevraagd om je leven te komen. Dan is dat er. Soms. Als je een computer hebt. Dan geven we dat komen bij de volgende dia. Dan staat er van. Ja, heb je het kabeltje wel verbonden. Maar je computer moet je nog even iets aanzetten van die LAN-verbinding. Wil je die verbinding wel maken? En dat vraagt God ook aan jou. Hè? Van, wil je die verbinding wel maken? Want hij wil het. Hij heeft die, als het ware die lijn aangesloten. Maar hij dringt niet zomaar zonder jouw wil je leven binnen. Hij vraagt het wel. Hij zegt, zet die verbinding maar open. Hij zet hem niet meer dicht. En soms gebeurt dat wel eens, dat mensen toch weer na verloop van tijd zeggen van nou, we zetten hem dicht. Maar als we dus even helemaal teruggaan naar het begin en daar even over nadenken. Toen we die discipelen, toen die uitgezonden werden. En ik denk dat heel veel mensen, tenminste ik dacht toen wel van, wauw, ik zou dat zo graag willen, hè. Dat die demonen gewoon wijken, dat elke ziekte genezen wordt. Jezus zegt dat later, gaat hij toch tegen zijn, als hij is opgestaan, dan stuurt hij zijn apostelen en gaat de hele wereld in. Vertelt de mensen daar, mij legt zieken de handen op en ze zullen genezen. Ik hoorde pas nog een preek over, ik vond het wel heel bijzonder. Die zegt, wij doen vaak hele ingewikkelde gebeden over met zieken. Dus staat leg ze de handen op. Soms is een gebed nog helemaal niet nodig. Als je weet dat jij in verbinding staat met die almachtige God. Die sterker is dan wat dan ook is. Gewoon een simpele hand op iemand kan al heel veel effect hebben. En daar wil ik me naar uitstrekken. En ik hoop dat we dat met elkaar willen. Naar een blijvende verbinding. Ik moest nog zo denken een tijdje geleden. Voor diegene die hier hadden we die prediking van Gerrit. En ik zie ons nog hier. Bijna driekwart van de gemeente stond hiervoor. En er waren voor mensen aan het bidden. Er werden mooie dingen gedaan. De Heer liet dingen zien en alles. En er was ook de uitdaging. Eigenlijk toen nog al van. Het is voor jullie allemaal. Maar dan mis ik soms en denk van. Die week erop, dan denk je weer van, oh ja, dat was vorige week. En het is net of het dan voor je voorbij is. Maar God wil niet dat het voorbij is. God wil dat het doorgaat. En dat is een strijd hoor. Ik bedoel, ik kan het heel makkelijk hier vertellen. Ik ben er ook nog lang niet. En ik zeg dit eigenlijk het meeste tegen mezelf. En omdat Marines me had gevraagd, denk van nou, laten we het met elkaar delen. Ik denk dat de Heer dit in ons midden wil leggen. Het is wel moeilijk. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we vol worden van die Heilige Geest. Dat die verbinding er is. Misschien herinner je je nog met de doop. Ja, toen de mensen die gedoopt waren. Toen ze daarna weer knielden ze in dat bad. En bad dik voor de vervulling van de Heilige Geest. Ik denk dat met de meeste van jullie wel is gebeurd. Dat je op een bepaald moment bent vervuld met de Heilige Geest, dat de Heilige Geest is gekomen. Maar soms, door het leven, door het alles, lijkt het wel of het weg is. Hij heeft niet met God te maken. Tenzij, het kan wel, kijk, als er zonde in je leven komt, of dat soort dingen, kan het zijn dat de Heilige Geest die even wat afstand neemt. Maar God wil niet dat die afstand er is. God wil die relatie houden. En die wil die vervulling met de Heilige Geest. En soms, dat lees je ook in de Bijbel, soms is het opnieuw nodig om die vervulling te krijgen. Om weer zo vol te zijn. Want als je vol bent, dan ben je sterker dan alle kracht van de vijand. En wie wil dat nou niet? Dat we willen toch niet dat ons leven zo beïnvloed wordt door allerlei dingen van buitenaf. Waar we ons geen raad mee weten. En dat het ons soms zo terneerdrukt en soms zo het leven soms zo zwaar maakt. En ik denk niet dat het een belofte is als je de Heilige Geest hebt dat het leven in één keer super goed is en zo. Dat zal niet, denk ik. Dat lezen we ook in de Bijbel. Van, er is vervolging, er is tegenstand. Maar uiteindelijk als je die relatie hebt, dan kun je in dat alles kun je toch blij zijn. Kun je toch vrede hebben, kun je toch rust hebben. En merk je dat het de andere niet de overhand heeft. En net wat ik zeg, het is een strijd. Ik ben het gaan toepassen. Dat ik mensen soms gewoon mijn hand op mensen leg. En dat ze soms in stilte zegenen en zo. Ik bid dat de Heer daar wat mee doet. En soms is het lastig. Als ik met de kinderen in de klas, voor diegenen die me niet kennen, ik ben onderwijzer. Als ik met de klas ben, dan mag ik kinderen soms ook gewoon zegenen in stilte en zo. En soms denk ik van ja. Ik zie dat er nog zoveel strijd in het leven is. Er zoveel En ik verlang naar meer daarin. En daar strek ik me naar uit. Daar wil ik me naar uitstrekken. En eigenlijk mijn enige vraag aan jullie is van, zullen we dat met elkaar doen? Ons dan uitstrekken. Dat we zo vol worden. Het geheim is alleen maar die verbinding met Jezus leggen. Want dat was het enige wat die discipelen natuurlijk hadden. Ze waren wel dag en nacht met Jezus. Ze sliepen met hem samen. Ze aten met hem samen. Ze liepen daar door dat land heen. Ze hebben natuurlijk wel heel veel van Jezus gehoord. Ze waren bij hem. En ik denk dat dat gewoon het geheim is. Wees gewoon, zorg dat je gewoon samen met Jezus bent de hele dag door. Want hij verlangt ernaar om dicht bij je te zijn. En als we dat gaan doen, dan gaat God grote dingen doen. Ik wil graag samen met jullie daarvoor bidden. Vader in hemel, ik prijs uw naam. Heer Jezus, dank u wel. Heer, we hebben in het begin dat lied gezongen, wat Rebecca had gekozen. Van, ja, vul het huis met uw vuur, Heer. En ja, ik vond het zo mooi dat dat lied er was, Heer. Want het was, ja, past er zo bij, ja, wat de boodschap die u op mijn hart had gelegd. Heer, we hebben verlangen daarna, Heer, naar meer van u, naar uw Heilige Geest. Heer, u kent ons, u ziet ons. En ik geloof dat u zelf... Ja, ik weet eigenlijk zeker dat u ook verlangt naar meer contact, meer verbinding. Heer, dat u verheerlijking, dat het verder gaat. Heer, dat het verder gaat alleen wat deze ochtend hier bij elkaar, Heer, dat we u mochten groot maken, maar dat het door de hele week is. Heer, dat we die verbinding met u houden. Heer, en we hebben, ja, verschillende mensen gaven al aan dat ze dat verlangen hebben. Heer, u kent ons hart, u weet ons verlangen. Heer, en als er dingen zijn die anders moeten of die we moeten veranderen, dan bid ik u zo, Heer, dat u dat ook laat zien door uw Heilige Geest. Heer, en we hebben dat zo nodig, uw Heilige Geest, vol zijn van uw Heilige Geest, Heer. En u zegt dat u dat wil geven aan uw kinderen. Als we geloven in de Heer Jezus, dat hij aan ons kruis is gegaan voor al onze zonden, dat hij onze straf heeft gedragen, dan mogen we verbonden zijn met u, Vader. De Heer Jezus heeft het zelf beloofd. En ik dank u wel dat u het gaat doen.